This is a journey into sound.
Welkom bij Praat Muziek met me. Ik ben Veronica en dit is de podcast waarin wij onze gasten beter leren kennen aan de hand van een muzikale dagboek. Zanger, tekstschrijver en producer Paul Sina is bij mij te gast. En ik kijk naar je, je zit tegenover me en je ziet er ongelooflijk gestyled uit. Je ziet er fresh uit.
Dankjewel. Ik zeg dankjewel ook omdat dat mede door jullie komt. Dus het is een dubbele dankjewel. 1 voor het feit dat ik er blijkbaar goed uitzie en 2 voor het feit dat jullie daar geholpen bij hebben.
Ja, ik heb je niet gedressed, maar even voor de duidelijkheid, Paul Sina is vandaag, of is deze maand, Artist of the Month bij H&M. Wij zitten hier op het Rockin van de H&M, de Amsterdam versie. Ik heb heel veel zin om jou beter te leren kennen.
Wederzijds.
Ik wil eigenlijk gewoon heel graag bij het begin beginnen. En dat is een kleine Paul. In welk jaar ben jij geboren?
Ik ben in het jaar 1996 geboren.
Prachtig jaar.
Fantastisch jaar. Er was een WK-finale volgens mij.
Ja, verder weet ik helemaal niks. Ik wilde net aan jou vragen, wat gebeurde er dat jaar? Nee, Paul werd geboren.
Ja.
En uit wat voor gezin kom jij?
Ik kom uit een gezin. Ik ben opgevoed grotendeels door mijn moeder. Mijn vader die verliet het gezin toen ik 5 jaar oud was. Dus ik ben door mijn moeder en ook gedeeltelijk door mijn zus, die wat ouder is dan ik, opgevoed. Dus een vrouwelijke opvoeding heb ik genoten. Wat denk ik heel goed is voor een jongen om dat te hebben.
Ja, waarom?
Omdat je dan vrouwen wat beter begrijpt. En dat is natuurlijk gewoon iets heel goeds.
Denk jij dat jij vrouwen beter begrijpt, Paul?
Ja, ik denk misschien wel beter dan als je opgevoed was door je broer en je vader.
Ik denk dat
ik wel veel vrouwelijke spirit om me heen heb gehad in mijn jeugd.
Ja, je bent wel comfortabel met vrouwen. Want je komt hier binnen en wij maken deze podcast ook met een all-female team. En je bent bent niet ongemakkelijk.
Nee, maar dat zou ik ook niet zijn als er alleen maar mannen waren, hoor. Wat dat betreft ben ik gewoon niet heel ongemakkelijk, denk ik. Maar goed, ja, dus ik ben in een gezin opgegroeid met vrouwen. En later kwam mijn stiefvader erbij. En ik heb ook nog gewoon contact met mijn vader en dat soort dingen. En mijn moeder, die was neuroloog. Dus die had een drukke baan. Dus ik heb ook au-pairs gehad en een oppas en dat soort dingen. Dus heel veel verschillende manieren van leven heb ik wel van dichtbij gezien.
Als ik jou vraag naar jouw allervroegste muziekherinnering, moet je dan heel erg graven of komt er dan al gelijk iets omhoog?
Dus mijn moeder die luisterde vroeger naar Amália Rodrigues. Dat was een operazangeres, een Portugese, als ik me niet vergis. En dat zette mijn moeder wel eens op en ik vond dat heel mooi. Maar op een gegeven moment vertelde mijn moeder dat zij al was overleden. En dat was de eerste keer dat ik geconfronteerd werd volgens mij met de dood. Ik vond dat zo'n raar idee dat ik naar iemand aan het luisteren was en dat diegene gewoon overleden was. Daardoor is die herinnering nog vrij sterk, denk ik. Dat ik echt dacht, wow, hoezo dood? Wat?
Hoe kan dat?
Wat is dat überhaupt?
Oh, ja. Hoe oud was je ongeveer?
Heel jong, denk ik. Ik denk wel echt 4, 5, denk ik zoiets.
Amália Rodrigues, zei je. Ja. Opera zangeres. Wat ze zingt. Weet je waar het over gaat? Geen idee.
Helemaal geen flauw. We kunnen het er ook niet meer vragen. Ik vind het ook niet heel duidelijk ontspannend of verdrietig of donker of licht. Mm-hmm. Het is een beetje alles.
Ja.
Dat vind ik er wel bijzonder aan. En in deze periode werd er ook veel Buena Vista Social Club gedraaid thuis. Dus dat soort, dat soort sferen.
Jouw moeder luisterde dit. Wat is haar achtergrond? Hoe ontdekte zij dit soort muziek?
Ik heb echt geen idee eigenlijk. Mijn moeder die las veel en die was ook altijd wel geïnteresseerd in cultuur en haar vrienden ook. Dus het zou heel goed kunnen dat zij in aanraking op die manier is gekomen met deze muziek. Dat weet ik eigenlijk niet.
Had zij muzikale aanleg, je moeder, of heeft, sorry?
Niet dat ik weet. Het is in ieder geval niet bewust ontwikkeld door haar. Maar ze heeft wel bijvoorbeeld op de toneelschool gezeten vroeger. Dus ze is wel, denk ik, creatief. Maar mijn vader, die schreef wel op zijn studentenkamer liedjes. Dus die was daar wel mee bezig blijkbaar. Dus ik weet niet of mijn passie voor muziek, waar dat precies vandaan komt. Nee. Maar het zou goed kunnen.
Maar het was voor je moeder dus geen verrassing toen ze erachter kwam dat jij muzikaal talent had.
Nou,
of was het wel een verrassing?
Het was wel een verrassing volgens mij. Omdat zij heeft wel eens gezegd, ik had altijd gewoon verwacht dat mijn kinderen gingen naar school zouden gaan en zouden studeren en een baan zouden krijgen. En mijn broertje, die is ook een bekende TikToker in Engeland. En die maakt ook muziek en
niet.
Die doet modellenwerk. En mijn zus die maakt documentaires. Dus niemand heeft het traditionele pad afgelegd. Dus we zijn allemaal iets creatiefs gaan doen. Dus daar moest ze wel eens om lachen dat ze dat gewoon niet verwacht had.
Wat gaaf. Oké, laten we eerst even bij je zus beginnen. Documentaires.
Zeker.
Wat voor?
Mijn zus die maakt hele controversiële, vaak chockerende documentaires. Zij heette Kirak, Keeping It Real Art Critics. En zij zoeken altijd gewoon onwijs de grens op allerlei gebieden.
Wat vet.
Ja, dat is zeker vet. En het ligt heel ver af van wat ik of mijn broertje bijvoorbeeld doen. Dus, en mijn broertje die doet dan weer heel wat anders. Die doet modellenwerk en die doet heel veel TikTok. Dus die heeft volgens mij bijna 500.000 volgers op TikTok. En maakt daar een soort van video's. Dus
hou het is, op. En hij zit in Engeland.
Hij zit in Engeland, ja. Dus hij is eigenlijk mijn halfbroertje.
Ja. En jij schrijft... Je zingt. Produceer je ook?
Ik kan produceren. Ik doe minder dan die andere twee dingen, maar ja.
Dus er zit daar in die familie, er zit daar zoveel creatief talent in die genen van jullie, dat jullie het allemaal hebben gekregen.
Ja.
Maar jij wilde nog een soort van doen alsof je niet wist waar dat dan precies vandaan kwam.
Ja. Nee, ik ben bang dat ik mijn moeder daarmee tekort doe, want
ja, ja, ja.
Heel veel... Zij heeft zo ongelooflijk veel kwaliteit ook.
Ja.
Dus, maar inderdaad, het is wel grappig dat we allemaal... Maar dat zie je wel vaker ook met voetballers. Bijvoorbeeld dat
ja.
Broertjes allebei gaan voetballen. Of met dansen. Dat dan,
ja.
Dus blijkbaar zit er wel in ieder geval iets... Ja,
daar zit
entertainment
iets
of zo, wat
ja.
we leuk vinden.
Wanneer kwam jij erachter... Hey, ik kan dit wel een beetje zingen. Een beetje schrijven. Waar begon het bij jou?
Ik was bizar snel met lezen. Vroeger. Dus ik las in groep 1 volgens mij al. En groep 2 las ik al kinderen uit de klas voor. Die gingen dan in een kringetje zitten en dan was ik ze aan het voorlezen. Dus dat was ja, blijkbaar iets wat ik heel snel oppakte. En ik vond toen rap heel snel interessant. En dat kon ik vrij snel goed. En volgens mij vond ik mezelf vooral heel, heel goed op dat begin.
Ja?
En ik deed gewoon mijn idolen na uit Amerika. Dus denk aan 50 Cent en G-Unit. En M&M en dat soort dingen. Ik rapte ook over dat soort onderwerpen op mijn negende. Dus
je
daar, ja. Maar ik had wel het idee van, ja.
Streets.
Ja, echt ongelooflijk. Nee, maar ook over... Ik weet nog dat M&M had toen zo'n liedje... Mosh, volgens mij.
Ja.
En dat was tegen de president Bush. Toen heb ik ook een rap gemaakt tegen president Bush. En ik had geen idee waar die man voor stond. Maar dus ik deed
het
gewoon
moest
na wat
eruit.
Ja, het moest eruit. Zij deden het. Dus dat is gewoon vet om te doen. Dus dat gaan we nu doen.
Dus taal was iets wat jou al heel op jonge leeftijd fascineerde. En eigenlijk ja, door fan te zijn,
ja.
kwam je erachter dat je ook nog wel iets kon.
Ja. Ja.
Oké, laten we heel eventjes dan Marsh M&M.
Ja, zet het op.
Aanzetten,
ja, dat is,
want ik ben heel benieuwd.
Ja, dit vond ik helemaal de shit.
Dus dat jij helemaal op je bed.
Er zat ook een soort hele sikke clip bij. Met, ja, ik weet niet precies wat het was, met allemaal M&M's volgens mij. Die zo aan het marcheren zijn of zo. Ik heb ook eigenlijk nog steeds geen idee waar het over gaat. Maar toen had ik meer idee dat ik dacht dat ik wist waar het over ging.
Maar het pakte je direct. Je had gewoon zoiets van, ja, dit is het. Maar dit was het encore album volgens mij van M&M.
Kunnen iets later in ieder geval wel.
Mega. Ja, dit was wel gewoon M in zijn prime.
Ja. Ja, ik was echt zo fan van M&M. Dat is echt niet normaal.
Wat schattig.
En dat is ook op een grappige manier is dat ontstaan. Want ik was eerst, kreeg ik toevalligerwijs een cd van Limp Bizkit in mijn bezit.
Ja, Fred Durst.
Dus dat vond ik super vet. Maar het was heel grof. En ik was heel jong. En mijn moeder die wist niet hoe ze daarmee om moest gaan. En die vond het echt lastig dat ik die grove teksten aan het meezingen was de hele tijd. Dus die kwam op een gegeven moment naar me toe en die zei van... Nou, ik wil toch niet dat je dit luistert, want ik vind het zo grof... en je bent dat de hele tijd aan het nazingen.
Fuck this,
kunnen
fuck
wij
that,
een
yeah.
soort op een hele... bijna alsof het een ritueel is... kunnen we deze cd doorknippen met z'n tweeën van Limp Bizkit?
Oh, heftig.
En dan mag jij naar de cd-winkel en dan mag je een nieuwe cd mag je gaan uitzoeken. Dus je voelt hem al aankomen. Ik zo, nou, oké, weet je wel. Nou, wij knippen die Limp Bizkit cd door en... We gaan naar de cd-winkel. En ik had geen idee wie M&M was. En mijn moeder ook niet. Maar dat stond gewoon bij het populaire rek. En ik neem een cd van M&M mee naar huis. En dat gaat die cd spelen in. En dat is nog drie keer grover.
Die arme vrouw.
Dan Limp Bizkit. En toen dacht mijn moeder ook van, nou, dit is het lot. Dan is dit, hier ga ik ook niet meer tussen proberen te komen. Toen heeft ze me helemaal vrijgelaten erin. Zat ook toen een collega, Martin, met schoenmaat... 54 of zo, dat weet ik nog. En hij brandde dan allemaal cd's voor mij en mijn vriendjes om dat te luisteren. Dus dat is wel een, ja, dat vond ik wel een heel grappig verhaal.
Oh, jongens, ze probeerden de zoon te redden.
Ja, van de ondergang, ja. Van de scheldende ondergang. En het is niet gelukt. Wat
erg. Dus daar was jij, kleine Paul. Al vloekend ging je door je jonge jaren heen.
Ja, ik was ook echt
vloekend en rappend.
Super druk. Ja. Dus ik was alleen maar aan het rennen en aan het vloeken en van zo'n bosrood haar. Dus ik zeg zo'n kleine duivel gewoon, weet je wel. Dus ik snap ook wel dat zij dacht van ik moet even ingrijpen. Maar ja, zo zie je maar. Dus hij heeft averechts gewerkt.
Was je rebels? Weet je, rebelse tiener?
Jawel. Nou, tiener ook wel. Maar ik wou gewoon heel graag mijn idolen nadoen uit Amerika. Dus ja. Ik liet oorbellen schieten. Ik weet nog dat mijn vader toen belde vanuit Engeland dat hij dat niet goed vond. Dat ik oorbellen ging nemen. Waardoor mijn moeder, die het eerst eigenlijk ook niet goed vond, dacht van ja, maar hoezo zou hij het niet goed vinden? Want hij is hier niet eens. Dus nu vond ik het wel goed. Dus dat was heerlijk hoe dat dan, ja, dat soort dingen dan werkte.
Leuk dat je moeder ook wel opstandige vrouw is trouwens.
Ja, ja. En mijn moeder vond altijd alles goed. Of ja, niet, ze vond niet alles goed, maar wel gewoon in je zelfontwikkeling, in je zelfontplooiing, heeft zij nooit gezegd, eigenlijk mag je dit niet van mij.
Maar jij zocht dus wel het randje graag op.
Ja, jawel.
En waar uitte zich dat nog meer in? Oké, die oorbellen, dit is dan tot daaraan toe.
Werd er echt veel uitgestuurd wel in de eerste klas op de middelbare school. Daarvoor was ik altijd gewoon veel bezig met gewoon kattenkwaad uithalen en vechten en zo op de basisschool. Dus dat waren gewoon, ik was niet een heel makkelijk kindje of zo. Maar ik was niet gemeen of zo. Mm. Ik was gewoon heel druk. Ja. Dus daar uitzicht dat een beetje in.
Maar dat entertainer zijn, was je dat toen ook al? In de klas was je ook de soort van degene die het liefst de aandacht pakte en
ja, dat is wel echt zo. Want ik ging dan bijvoorbeeld een rap met een dansje inplannen. Dat als we dan de pauze klaar was, dan stond er ook echt op het bord zo bal, rap plus dansje. En dan ging ik rappen en dansen voor de klas, denk ik, een soort kleine mini-voorstelling. Dus dat soort dingetjes.
Mini-showcase.
Ja, mini-showcase, ja. Als ik daar toch beeldmateriaal van was. Ik weet nog dat ik zo die snake deed, weet je wel?
Oh, had je
dat
was mijn geoefend? Move.
Ja, daar had ik op geoefend. Fantastisch.
Wat voor muziek deed je dat dan? Was dat ook Eminem?
Waarschijnlijk. waarschijnlijk niet op muziek waar je dat... Die move moet je überhaupt niet doen. Maar nee, waarschijnlijk de muziek die ik erbij deed was de allerlaatste muziek waar je die move erbij
moest doen. Hey, dan gaan we naar jouw middelbare schooltijd. Ben ik heel erg benieuwd. Heb jij een bepaald... is er een bepaald nummer wat jou aan een bepaalde herinnering doet denken uit die periode?
Er zijn dus wel meerdere bewuste herinneringen. Ik weet nog dat ik heb toen heel lang gespaard van mijn zakgeld voor een PSP.
Ja.
Ken je die nog, de PlayStation Portable?
Zeker.
Super mooi nog steeds, vind ik dat ontwerp.
Ver voor zijn tijd trouwens.
Ver voor zijn tijd, echt. En die had ook een mediaspeler. En ik had een zus die op de middelbare school zat. Dus ik had sowieso toegang naast TMF en MTV tot vette nieuwe muziek. En daar zaten gewoon een paar nummers bij. Waar ik nu heel erg aan moet denken is bijvoorbeeld When It All Falls Down van Kanye West.
Ja. Southside, we gon' set this party off right. Westside, Westside, we gon' set this party off right. Man, I promise. She's so self-conscious. She has no idea what she's doing in college.
Heb je de docu gezien ook?
Ik wilde net aan je vragen.
Ja,
heb jij de docu gezien?
Absoluut heb ik de docu gezien.
Ben je een Kanye fan?
Ja, zeker.
En na
zeker.
De docu?
Alleen nog maar meer, denk ik. Fantastisch, zijn vastberadenheid. Dat is gewoon heel inspirerend. En hij in één scène rapt hij ook dit nummer naar die A&R's. Naar mensen die werken bij een label. En dat vond ik gewoon zo'n mooi voorbeeld van hoe perceptie werkt.
Mm-hmm.
Dus als de perceptie zo is dat deze jonge man gewoon maar wat aan het doen is, dan horen ze When It All Falls Down. En denken ze, ja, wat zijn nou? Dat vond ik gewoon heel fascinerend. Vond ik
ergens ook een beetje pijnlijk.
Ja, heel tenengrommend.
Om iemand daar zo zijn best te zien doen en dat er eigenlijk soort van niet op werd gereageerd. Of het was niet het moment. Want hij, voor iedereen die nu luistert en denkt, waar gaat het over? Dus er is een moment in de documentaire van Kanye dat hij dus, hij wordt gevolgd eigenlijk vanaf het begin van zijn carrière door een documentairemaker die het toen al zag, er is iets bijzonders aan hem.
Ja.
Dus die documentairemaker besluit om overal mee naartoe te gaan. En dan heeft Kanye ineens bedacht, ik ga naar dat label. waar ik eigenlijk al mee werk.
Ja.
Ik ga daar nog. Weet je wat? We gaan daar gewoon nu naartoe. Hij heeft geen afspraken gemaakt. En daar zijn dus mensen op kantoor gewoon aan het werk.
Ja, 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 ja.
En hij komt even groeten. Nou, dat is allemaal leuk. Hallo, Kanye. Oh, hoi, daar ben je. Oh, wel leuk. Maar Kanye is natuurlijk nog niet daar de grote Kanye West zoals we hem nu kennen.
Nee.
En dan gaat hij daar inderdaad rappen.
Ja.
In dat kantoor. Op verschillende plekjes. Hij, volgens mij doet hij 3-4 keer of zo. Ja, en dan is dat...
Elke keer gebeurt er iets.
Ja.
Er komt iemand binnen of er gaat een telefoon. Of er wordt gewoon...
Er wordt niet op gereageerd.
Er wordt niet op gereageerd. Maar wat ik wel dus interessant vind is... Dit is wel nadat hij al voor Jay-Z geproduceerd had.
Ja, dus ze kenden hem ook
ze
al.
Ze kenden hem al.
Ja.
En in mijn hoofd zou je dan toch wel serieus nemen... wat iemand komt vertellen of zo.
Ja.
Maar nee, het was gewoon echt heel vernieuwend.
Ja.
En heel anders dan wat de rap, denk ik, toen was.
Mm-hmm.
Dus vandaar dat ze dachten van, ja, wat is dit nou?
Leuk dat liedje dan nu ook voor jou weer een andere lading krijgt, toch?
Ja, dus
toen der tijd ontdekte je het op je PSP, kon je hem afspelen. En dan was je nog lekker, vond je het gewoon leuke muziek.
Absoluut.
En dan nu, jaren later, realiseer je ineens, wow, het verhaal achter...
Mm-hmm.
Dit nummer.
Ja, zeker. Ja, dat is superleuk.
Is dit voor jou... want je bent ook een... Los van dat je een hele goede artiest bent... ben je ook een waanzinnige tekstschrijver. Waar haal jij je inspiratie vandaan als het gaat om schrijven? Kan jij veel persoonlijke dingen kwijt?
Ik denk dat er wel op een gegeven moment een punt is gekomen... dat ik zoveel muziek maakte... dat ik niet meer denk dat het uit een soort persoonlijke... dat ik uit een persoonlijke bron aan het putten was... maar meer uit kennis over... hoe muziek gemaakt wordt en wat goed werkt in muziek. Maar nu ben ik dus ook even een pauze aan het nemen... en aan het wachten tot wel weer daar een deel van in komt. Want daar zit natuurlijk wel ook een stuk magic. Maar het verschilt heel erg waar de inspiratie vandaan komt. Het kan ook heel vaak uit andere muziek komen. Dat kan me heel erg inspireren. Of hoe een andere writer iets heeft gedaan.
Ja.
Dat in combinatie met natuurlijk gewoon je leven.
Dan gaan we even terug naar de middelbare schooltijd. De tiener Paul... Die loopt dus rond met zijn PSP. PSP'tje.
Ja.
Die heeft zijn eigen muziek, begint hij te ontdekken.
Ja.
En het is aan de ene kant een beetje rebels. Kon je ook al muziek waarderen op het creatieve level zoals je dat nu doet? Of was je toen gewoon een fan?
Ik was gewoon een fan.
Ja.
Ik was gewoon echt een fan. Dus ik denk helemaal niet dat ik luisterde naar wat er gebeurde en waarom het me inspireerde. Maar ik denk dat dat ook wel de eerste momenten waren dat popmuziek op mij... dat ik dat heel vet vond. Want daarvoor was het echt hip-hop, hip-hop, hip-hop.
Mm-hmm.
En in de middelbare school nog steeds. Dus denk aan Tyler, The Creator.
Yeah.
En dat soort artiesten die opkwamen. J. Cole in die tijd, Mac Miller. Dus die hip-hop vond ik nog steeds super vet. Maar ook wel de pophits van toen.
Oké. Okay.
Wat ik ook... Dat begon ik dus steeds ook
Noem eens een nummer uit die periode.
Mac Miller, Balconies, bijvoorbeeld.
Ja. Yeah.
Ja, die weet ik ook nog heel, dat die me echt raakte.
Die Thoughts from a Balcony.
Thoughts from a Balcony, ja, die bedoel ik. Die beat raakte me gewoon heel erg. Let me get a one-way ticket, I've been picked a destination. I'm just trying to catch a train before I have to leave the station, packing no bag. Dus ik als 15-jarige, 14-jarige gewoon dit in de bus, gewoon de hele tijd.
Waarom raakte jou dit dan? Waarom pakte jou dit?
Dat weet ik niet, ik vond het gewoon super, super cool, zijn flow en de emotie in die piano.
Ja, de emotie, daar zeg je iets. De emotie.
Ja, de emotie.
Wat emotioneel, waar was jij op 15-jarige leeftijd? Was jij een gelukkige puber?
Ja, was ook wel populair. En ik was ook gelukkig. En ik had toen, denk ik, mijn eerste vriendinnetje. Wat echt een soort serieuze relatie dan was.
Ja.
En ik was voor het eerst muziek aan het uitbrengen. Om mijn 15e, denk ik.
Lijp.
Ik heette toen Paolo Vans.
Paolo
Vans, ja, serieus. En dat komt omdat iedereen noemde mij altijd Paolo op de middelbare school. Ik weet niet waarom. En ik droeg altijd Vans schoentjes. Toen had ik een keer Twitter aangemaakt. En dat was, toen deed ik gewoon Paolo Vans. Ik dacht, ja, dat is gewoon mijn Twitter.
Ja.
En toen ging ik muziek uitbrengen. En dat dacht ik van, ja, ik moet het kunnen promoten op Twitter. Dus dan kan ik net zo goed ook mezelf als artiest Paolo Vans noemen. Dus toen ging ik...
Dus het was ook je allereerste artiestennaam?
Ja, en mijn eerste nummer, dat heette Negativiteit. En dan waren de bars... Negativiteit is een tijd waarin ik geen tijd verspil. Success within reach, daarom bereik ik veel. Of zo. Dat is echt, ja, dat soort... Alleen maar rappen, dat soort bars.
Oh.
Dus dat was... ja, dat was een leuke tijd.
Heel schattig. Ja. Maar je nam wel dus, je nam dit zo serieus al.
Heel serieus, ja.
Ja,
ja.
Ja, dit was gewoon jouw levensdoel.
Ja.
Wat lijp. En hoe reageerden andere kinderen daarop?
Best wel goed, eigenlijk. Ik kreeg wel gewoon goede respons van mensen. Van, oh ja, ik kan wel rappen. Het is wel leuk. En ik denk ook dat elke vorm van succes begint bij een stukje zelfoverschatting.
Ja.
Dus ik was zeker niet even goed als ik dacht dat ik was. Maar dat geloof in mezelf zorgde er wel voor dat ik het bleef doen.
En waar kwam dat zelfvertrouwen vandaan dan?
Ja, gewoon echt denken dat het heel goed klonk. En dat ik echt de beste bars had en de beste flow. En dat ik gewoon echt de beste kon rappen.
Gewoon met een, met de energy attitude van een rapper.
Ja.
Was je al 15. Dit is toch zoet?
Ja, dat is best wel zoet.
En wat vond jouw vriendinnetje daarvan? Ging je ook bars voor je vriendin schrijven?
Vast ook wel. Ja, zij supportte dat toen wel gewoon. En volgens mij liet ik haar heel trots zien dat mensen het aan het retweeten waren, bijvoorbeeld.
Oh.
En dat gewoon die eerste. En dat het 1000 views had gehaald op YouTube.
Sky veel.
Ja, in die tijd was dat gewoon fantastisch voor mij. En het is grappig dat je dat niet zegt, want ik denk nu ook aan een ander liedje. En dat was Frank Ocean.
Oh.
A tornado flew around my room before you came. Dat was ook echt zo'n nummer waarvan ik echt. Wie kent hem niet?
Ja.
Wie heeft hier niet fantastische zomers?
En nog steeds.
Ja, en nog steeds, ja.
Maar dit is dus inderdaad, dit is de verliefde zomer.
Ja.
Dit is de zomer waarin je denkt dat je voor altijd samen blijft met je allereerste liefde.
Ja, precies. Dit is inderdaad wel een soundtrack voor die feelings.
Hoe was die eerste liefde, Paul? Ik vind het leuk. Ik hou van de liefde. Dat is een van mijn lievelings.
Ik hou ook van de liefde. Ik denk dat het heel.
Was er wel ruimte? Want ik bedoel, je bent 15.
Ja.
Je hebt een droom. Je hebt een Twitter-account. Je hebt een artiestennaam. Was er wel ruimte voor een vriendinnetje?
Zeker wel. Zeker wel. Ja, het was.
Hoe heette ze?
Ze heette Marissa.
Marissa.
Ze was heel lief.
Ja.
Ze was super lief. En het was gewoon een hele onschuldige eerste heftige verliefdheid voor ons beiden.
Ja.
En alles wat daarbij hoort, denk ik. Ja, je herkent het wel. Gewoon die eerste verkeringsrelatie was het. Maar ze supportte wel heel erg mijn muziek. Dat vond ik wel heel lief.
Maar het mocht niet baten. De relatie, het was niet.
Nee, het mocht uiteindelijk niet, niet baten. Nee. Nee, zij heeft het toen met mij uitgemaakt.
Hoe?
Ja, gewoon wel face-to-face. En
stoer.
Het was dat mijn moeder zei al tegen mij van, jij wil die verkering met Marissa niet meer. En ik dacht zo, hoezo zeg je dat? Maar dat kwam omdat dat gewoon bleek.
Mm-hmm.
En dat voelde zij dus aan. En toen heeft zij gewoon, she beat me to it. En toen heeft zij het uitgemaakt. En toen was ik helemaal gekwetst en heartbroken.
Ja? Ging je kapot even?
Ja, ik ging wel even kapot.
Heb je er een rap over geschreven?
Ja, ik heb daar een rap over geschreven. Die heb ik ook toen naar haar geë-maild. En dat was een remix van Formidable van Stromae. Had ik toen een hele eigen versie van gemaakt. Wauw, als ik dat nou toch eens kon vinden.
Ja, ik wou het.
Dan zou ik het nu laten horen.
Oh.
Dat zou wel echt episch zijn. Maar nee, die heb ik.
De hoofdlijnen, wat was het?
Ja, volgens mij was het toch wel van. Het gaat wel beter met mij. Maar ik hoop dat het ook goed met jou gaat. Volgens mij was dat wel. De strekking.
Ja. Thanks. Fijn leven.
Oké. Nou, fijn dat je dat laat weten middels dit.
Heeft zij daar nog op gereageerd? Herinner je dat nog?
Wow, dat weet ik niet meer. We hebben het echt over 11 jaar geleden.
Ik vind het wel fantastisch. Het is gewoon een meid en die heeft dat dan.
Ja.
Wat een reactie ook.
Ja.
Dus om dat naar haar te sturen. En dat waarschijnlijk het einde was van jullie contact.
Ja, hilarisch. Amazing. Echt hilarisch.
Amazing.
Ja. Shout-out naar Marissa. Ik hoop dat alles goed gaat met haar.
Ja, precies. Bless you, girl. Zij zit het waarschijnlijk op verjaardagen partijtjes te vertellen. En iedereen denkt, oh god, komt zij weer met dat verhaal. Ja, ja. Die heeft ooit een relatie gehad met Paul Sina. Ja.
Ik heb geen idee. We hebben geen contact meer. Maar ik hoop wel gewoon dat ze dat met trots kan vertellen op verjaardagspartijtjes.
Hey, toen jij besloot om afstand te nemen van je eerste artiestennaam, was dat ook direct de transitie naar een professionele carrière?
Nou, daar heeft nog een hele mooie tussenfase plaatsgevonden, waarin ik een rapduo was met een andere jongen.
Oh ja.
Purp heet hij. En toen waren we Vans en Purp.
Ja.
Dat was toen onze rapnaam. En toen zijn we ook samen daarmee nog naar de Herman Brood Academie gegaan.
Gewoon legit, echt een duo.
Ja, gewoon echt een legit duo. Ja. Duo. We hebben ook best wel wat wedstrijden gewonnen en zo. We zijn nog naar 101 bars gegaan met z'n tweeën.
Lijf.
Dus dat was echt een hele leuke, vette tijd. En toen op een gegeven moment, toen zat ik op de Herman Brood Academie. En toen ontdekte ik dat ik het gebrek aan melodieën in de muziek die ik aan het maken was, saai vond worden. En ging ik zelf produceren. En ik merkte dat ik niet helemaal meer op één lijn lag met de producers met wie ik werkte. Dus toen dacht ik, dan moet ik het gewoon zelf gaan doen. En toen ben ik mijn eigen muziek gaan maken.
Yeah.
En toen was ik dus weer op zoek naar een artiestennaam. En toen dacht ik, mijn naam, ik kan nooit daarmee iets fout doen. Want met Vans en Paolo Vans, dat kan je heel veel fout doen. Dit is gewoon mijn naam. En daar, dat zal ik voor altijd blijven. Dus toen heb ik dat gedaan.
Maar dan is het dus niks meer om je achter te verschuilen. Je bent naakt.
Ja. Je bent in die zin naakt. Maar dat, ja, ik voel me heel comfortabel naakt, blijkbaar.
Good for you, man. Ja. Good for you.
Zet mij maar op een naakstrand.
Ja, niks aan de hand. Val voor zich thuis, jongens. Ja. Op de Herman Brood Academie heb je in principe je sound gevonden. Of is dat daarna gekomen?
Ik denk dat mijn sound heel erg ontwikkeld is en veranderd, zoals de sound van de markt ook veranderd is. Maar ik heb wel een mooi eerste album kunnen maken in een bepaalde sound, denk ik.
Ja. Dus eigenlijk wil je jezelf niet committen aan één sound? Dat is eigenlijk wat je zegt. Het moet fluid zijn.
Het blijkt gewoon dat ik dat niet doe. Dus ik maak gewoon heel veel verschillende soorten muziek. Zowel als ik schrijf voor anderen als wanneer ik het voor mezelf doe. Dus ik blijkbaar hou ik me niet heel erg aan één sound. Maar ik denk wel dat het liefde vaak centraal staat als onderwerp. En dat het niet heel moeilijk of heel donker. Ik denk dat het vrij easy listening.
Een track als negativiteit.
Een track als negativiteit. Nou, ik hoop dat ik ooit nog eens zo puur uit de hoek kan komen.
Als jij het dan daarover hebt, hè, en je eigen sound probeert te omschrijven, vind ik het ook heel interessant om te weten wat jij dan het liefst luistert of wat jij het allermooist vindt. En dan breng ik me bij de volgende vraag. Wat vind jij het allermooiste nummer ooit geschreven?
Ja, dat vind ik een vraag waar eigenlijk geen antwoord op bestaat.
Omdat? Omdat hij nog niet geschreven is? Of?
Omdat je sowieso al niet alle potentiële kandidaten kent. Dat is één. En
wat is het allermooiste nummer ooit geschreven dat jij ooit hebt gehoord?
Kijk. Nee, dat is wel slimmer.
waarom is dit zo moeilijk? Leg het ons eens uit.
Omdat zeg maar dit wel echt zo'n typische vraag is waarbij je dan zeg maar 6 minuten later denkt van oh, wacht even, nee, tuurlijk is dat niet.
Dat
je hebt
nummer.
Die nog, je hebt die nog en je hebt dat nog en je hebt dit nog en je hebt zus nog en je hebt zo nog. Maar laat ik dan een voorbeeld geven waarvan ik de muzikaliteit heel indrukwekkend vind en dat is Bohemian Rhapsody.
Oh, ja?
Ja.
Met jou heel veel andere Nederlanders. Top 2000.
Ja. Open your eyes, look up to
the skies and see. Oh, Freddie Mercury.
Ja. Jij hebt vast wel eens live die video's gezien.
Ja.
Ik denk dat waarom ik dit als antwoord geef is omdat er puur vanuit een creatief verlangen is gehandeld toen ze dit maakten, denk ik.
Ja.
En dat gebeurt vrij weinig, denk ik. Tegenwoordig. Dat is overdreven gezegd. Maar dit is zo'n super mega hit geworden. Terwijl het niet zich aan regels heeft gehouden. Voor mijn gevoel. En dat vind ik er gewoon heel vet aan.
Ja.
Dus daarom is dat.
En dit nummer. Dit is een nummer dat jou eigenlijk altijd pakt.
Ja, zeker. Gewoon altijd dat ik denk van ah, vet. Maar ik luister het eigenlijk bijna nooit.
Mm-hmm.
Maar ja. Ik sta achter mijn antwoord.
Ja, goed zo. Ik snap het hoor. Dit zijn vervelende vragen. Maar het is soms ook, soms moet je gewoon kiezen.
Ja, soms moet je gewoon kiezen. Ja. En soms moet je ook nadenken hierover. Dus het zijn goede vragen ook.
Ja. En als ik je gewoon over een jaar spreek, mag je ook gewoon weer een ander antwoord geven. Hè?
Dat is het mooie.
We gaan je niet opzoeken. En,
nee. Hey, wacht eens, Paul.
Paul, wacht even wat jij daar zei. Wat is jouw meest opvallende, grappigste of meest memorabele muziekverhaal dat je hebt?
Het grappigste verhaal, wat ik nog steeds gewoon een heel grappig verhaal vind, is dat ik als jonge jongen met Purp samen waren wij uitgenodigd door Hef in de studio. Maar je moet weten, op dat moment was Hef een van mijn grootste legendary voorbeeld artiesten.
En je was gewoon casual uitgenodigd in de studio?
Nou, hij gaf les op de Herman Brood Academie.
Ja.
En We waren uitgenodigd om een tune met hem te maken. En dit was in een periode dat ik wel eens wiet rookte. Maar ik kon er sowieso nooit heel goed tegen. Ik vond het heel leuk, maar ik ben gewoon een beetje een lightweight. Dus het raakt mij altijd snel.
Ja.
En we waren dus hefs joints aan het roken, zeg maar daar.
Oh, dus daar dat zijn ook geen kleine dunne jointjes.
Nee, dat zijn geen kleine dunne jointjes. Ik weet nog dat er gewoon een soort berg ging erin.
Oh, wat erg.
Het was onwijs gezellig en echt. Hef was echt de leukste leraar ooit. Want hij was gewoon heel gepassioneerd over alle leerlingen. En hij liet iedereen helemaal in zijn waarde. En het was echt superleuk. En hij vond het ook leuk om ons les te geven. Dat merkte heel erg. Maar toen op een gegeven moment moest Hef gaan opnemen. En ik had die wiet gerookt. En ik kwam gewoon in een lachkick waar ik gewoon niet meer uitkwam. Maar ik was zo bang dat hij ging denken dat ik hem aan het uitlachen was. Achter de microfoon. Maar dat was ik helemaal niet. Ik was gewoon samen met Purp. Ik zag gewoon groen, weet je wel. Dus ik was knetterstoond. Toen moest ik echt zo me heel erg inhouden terwijl hij aan het tapen was.
Totaal niet ongemakkelijk.
Nee.
Oh, wat erg.
Ja.
Had even door.
Nee.
Nee, die was namelijk ook stoned.
Ja, die was ook stoned, ja. Nee, maar het was gewoon het triggerde dat hij voor zijn verse een soort geluidjes maakte of zo. Gewoon, hè, zoiets deed hij of zo. Ik vond dat zo grappig op dat moment dat ik gewoon helemaal stuk ging. Maar gewoon, ik dacht van, nee, ik mag niet stuk gaan, want als het, nee. Straks denk ik, nee. En dan zeg maar, het was gewoon die rollercoaster van, oh shit.
Ja, het wordt alleen maar erger als je dan die lach probeert te onderdrukken.
Ja.
Heb je zelf nog iets kunnen tapen, die sessie?
Ja, volgens mij wel. Ja, uiteindelijk is dat wel gelukt.
En was het goed?
Dat is een tweede. Volgens mij was het een 6,5 waard, denk ik, wat ik deed. Ja. En wat verder gewoon een heel memorabel en wat mooie, echt mooie muziekmomenten zijn geweest, is dat ik de eer heb gehad om wel eens voor families op te treden van wie net iemand overleden was.
Wow.
Als er een jong persoon overleden was.
Op een afscheid van iemand.
Ja, of dat er echt speciaal een soort concert geregeld was, omdat een paar van mijn nummers dan de lievelingsnummers waren van die persoon. Ik heb ook een keer een nummer geschreven voor een jongen die zelfmoord had gepleegd op jonge leeftijd, waarvan ook een nummer van mij zijn lievelingsnummer was. En toen wouden ze die op de uitvaart afspelen.
Wow, dat lijkt me heftig.
Ja, dat is heel heftig. En toen vroegen ze of ik een soort paar kleine tekstaanpassingen kon doen, omdat dat niet paste binnen de sfeer. Alleen toen was ik daar zo door geraakt dat ik toen een nieuw nummer heb geschreven daarover. En dat is toen gedraaid tijdens zijn begrafenis echt. En dat was in de coronatijd, dus mensen mochten niet massaal op een begrafenis zijn. Dus toen kon ik via een livestream meekijken en er keken 2000 mensen. Omdat het was gewoon een jonge persoon. Dus dat zijn dan, dat met Hef, dat is gewoon even een heel grappig voorbeeld wat me dan te binnen schiet. Maar dit zijn wel veel memorabelere mooie momenten. En ook gewoon bijvoorbeeld het liedje Eigenlijk Wel van mij. Daar heb ik gewoon echt wel berichten van teruggekregen van mensen die zeggen, dit heeft mij echt geholpen om uit een depressie te komen. Of dit heeft mij echt zoveel beter laten voelen de laatste dagen. Dus ik denk dat dat het mooiste is wat je kan horen als artiest. Als je merkt dat je muziek, het is leuk als mensen erop feesten en hele leuke tijden hebben. Maar als het mensen ergens uithelpt, dat is wel, dat is bijzonder. Ja.
Eigenlijk wel, zei je.
Ja.
Zullen we er heel even naar luisteren?
Dat is goed.
Voelt alsof het is gelukt. Een beetje innerlijke rust. Met een glimlach kijk ik terug. De wind staat prima in mijn rug. Het gaat eigenlijk wel lekker met me. Ik hoop met jou ook kan het aan me zien. Als ik langsloop, kijk naar wat ik heb. Het gaat eigenlijk perfect.
Hebben deze veel live al gespeeld?
Ja, best
Hoe
wel.
Hoe reageren mensen daarop?
Ja, ze zijn altijd gewoon wel redelijk wat mensen die hem kennen.
Ja.
En die zingen dan ook altijd best hard mee. Zijn ook wel mensen die hem gewoon niet kennen. En die gewoon denken, oké. Nee, mensen vinden het wel, ja, het is wel een van de liedjes die wel lekker meegezongen wordt.
Ja, en leuk. Lijkt me ook leuk om te performen.
Ja.
Een track als dit.
Ja, alleen die verses zijn heel laag.
Mm-hmm.
Dus die rap ik live.
Ja.
Luister dan, ik heb de laatste paar weken. Dat gaat gewoon niet als je helemaal in je hype
hoog
zit.
Hoog in je energie zit.
Ja.
Volgens mij kom jij overal wel een beetje mee weg als het gaat om live performen. Heb je het gevoel dat jouw publiek ook heel erg breed is?
Ik denk het wel. Ik vind dat ook iets moeilijks hoor, om je publiek te bepalen wie dat dan zijn.
Mm-hmm.
Maar ik denk wel dat welke stijl ik ook maak, blijkbaar zit er altijd wel een soort stempel van mij op. Waardoor, ook al varieert het qua sound heel erg, dat mensen het nog steeds zien als mij.
Ja.
Dus dat geluk heb ik wel. Dus ik heb niet vaak gehad dat mensen zeiden van, wow, wat doe je nu? Of
wat
zo.
Is dit nou?
Wat is dit nou? Of zo.
Nee, want vaak zijn fans wel ook de meest kritische luisteraars, toch?
Ja.
Omdat ze...
Ja, het gevoel hebben dat ze ook een aandeelhouder zijn.
Ja, je bent ook van mij.
Ja, precies.
Hallo.
Hij gaat dikke kopen en met deze onzin loopt te komen. Nou,
wat is dit nou?
Normaal.
Hallo. Ja, dus ik kan me voorstellen dat je ook soort van op zoek gaat soms naar... Oké, wat willen jullie horen?
Ja, dat is zeker. Dat is een gevaarlijke mindset, maar ook een goede mindset. Alleen je moet er een beetje gedoseerd mee omgaan, denk ik. Ik heb denk ik wel het geluk dat ik het oprecht het allerleukst vind om catchy popmuziek te maken.
Ja, maar,
dat kan redelijk breed sowieso qua publiek. Dus ik hoef niet heel erg na te denken van, oh, ik wil eigenlijk dit maken, maar als ik dit maak, dan bereikt het maar alleen deze mensen, want deze groep vindt dat niet leuk. Dus,
maar hoe bepaal je dan dat een bepaalde trend, want jij schrijft ook heel veel voor andere populaire artiesten in Nederland. Hoe bepaal je dan dat een bepaalde track naar iemand anders toe gaat?
Dat gaat altijd een beetje anders, maar vaak word je toch in een sessie gezet.
Dus dan ben je al voor een ander aan het schrijven?
Dus dan ben je al voor diegene aan het schrijven. Het is niet dat ik denk van, ik ga een nummer schrijven, wauw, dit past goed bij die persoon. Gebeurt ook wel eens, maar niet zo vaak. Meestal is het wel in opdracht.
Ja, want een maand geleden hadden wij Numidia te gast in de podcast. En jij hebt met Numidia samengewerkt.
Ja.
Voor de soundtrack van Marokkaanse bruiloft, klopt dat?
Klopt.
Ja.
Ja.
Dus dan zit je met de Numidia in de studio. Ik kan me voorstellen dat dan weer, dat is weer een totaal andere energie. Hoe gaat dat dan? Ga je dan echt een soort van in de, de energy van Numidia op zoek naar datgene... wat zij ook zoekt.
Ik probeer wel gewoon te kijken naar wat diegene wil. Dat is het allerbelangrijkst. Dus het kan ook zijn dat ik ergens heen ga met een idee voor een refrein al in mijn hoofd. Maar als ik merk, wacht, deze artiest heeft echt iets heel anders in gedachten, dan drop ik dat. En bij Numidia in dit geval, of bij welke artiest dan ook, probeer ik inderdaad mee te gaan in hun vibe, wat zij op dat moment leuk vinden. En ook een beetje dat te mengen met mijn idee over wat ik denk dat vet is voor diegene om te doen. En qua energie denk ik dat je heel moeilijk met Numidia... Zij is energie, zeg maar. Dus ik zat gewoon naast van... Oké, tof, dit gaan we doen. Dat is gewoon superleuk.
Lijkt me wel een uitdaging ook.
Ja, zeker.
Of vind je dat leuker om wanneer je dus voor iemand iets mag schrijven wat iets verder van jou afstaat dan alleen maar voor jezelf?
Ja, dat vind ik leuk, ja.
Is dat... Ja? Ja. Zou jij eerder een carrière overwegen waarin je meer schrijft voor de ander dan voor jezelf?
Heel moeilijk dilemma. Ik denk dat... die keuze is heel moeilijk. Ik ben super blij dat ik het allebei kan doen. Maar ik zou, hoe goed het ook gaat met mijn eigen carrière, zou ik nooit stoppen met writing daarnaast voor anderen. Dus dat zou er altijd naast blijven bestaan voor mij.
Vet. Vet dat je dat ook kan.
Ja. Thanks.
Als we het hebben, we hebben nu gehad over de muziek die jij tof vindt. Maar ik wil je toch even een beetje triggeren van in deze aflevering. Is er een bepaald populair nummer dat jij stiekem verschrikkelijk vindt?
Ja, iemand heeft me dat eerder gevraagd. En daar heb ik toen heel lang over nagedacht.
Niet zeggen dat jij niks verschrikkelijk vindt, Paul.
Ik vind niet niks verschrikkelijk.
Maar?
Maar wat er op dit moment... kunnen dingen niet mijn smaak zijn. Maar dat is denk ik een beetje wat er veranderd is in hoe ik naar muziek kijk. Dat is echt misschien een beetje een pussy antwoord. Dat ben ik met je eens. Maar
ik ben blij dat je het zelf neemt.
Ja. Maar het is, ik probeer wel te luisteren naar welke ingrediënten een nummer toch voor anderen dan... Het vet maken. Ja, dus dat is wel wat ik vaak doe.
Maar niet alle muziek is goed, toch? Is alle muziek goed?
Nee, niet alle muziek is goed. Maar als iets heel populair is, ben ik toch geneigd om te denken... Dit bezit een ingrediënt wat ik misschien niet begrijp... maar wat voor anderen gewoon super goed werkt.
Je zou altijd ook nog de politiek in kunnen.
Wie weet. Wie weet. Mag ik vragen aan jou welke jij bijvoorbeeld...
Ja, ik heb sowieso heel erg moeite met hele hoge vrouwenstemmen.
Ah.
Dus dat is bij mij al redelijk snel. Dat, en dan heb ik niet over Mariah Carey hoog, want dat vind ik dan weer vet.
Ja.
Maar meer dat wanneer een vrouw klinkt als een meisje van 12.
Snap ik.
Dan denk ik al heel snel, nee, dit is het niet.
Nee.
Een van de meest verschrikkelijke nummers ooit is Friday van Rebecca Black.
Okay.
Easy. easy. Gewoon, er is echt niks aan dat nummer wat goed is.
Heb je wel eens dat...
het verhaal erachter.
Ja, zeker. Ja, dat is fantastisch.
Ja, er is zoveel... Jongen, kijk, luister. Ik kan een hele uitzending met jou maken over muziek die ik verschrikkelijk vind. Serieus.
Aha.
Net zo erg als dat ik van muziek hou, kan ik ook echt enorm haten op shit.
Ja. Dat snap ik.
Ja.
Vroeger kon ik dat ook echt veel beter, hoor. Moet ik wel eerlijk zeggen. Maar er is wel iets veranderd in... Als je heel veel gaat schrijven, ga je toch anders ernaar kijken. Maar wat ik dan wel... Oké, dan wil ik je wel iets geven.
Ja, kom maar.
Ik vind wel de remixes van 90s songs met een nieuwe tekst vermoeiend worden.
Ik voel je helemaal.
Dus dat is ook iets wat ik niet meer zou maken. Als iemand mij zou vragen, wil je dat voor ons? Dan zeg ik gewoon nee, want dat vind ik zelf.
We gaan geen oude meuken...
Nee, dat vind ik niet inspirerend.
Nee.
Nee, dat vind ik dus...
Fair enough. Je hebt een antwoord gegeven. Paul, ik ben trots op jou.
Nou, dankjewel.
Het kostte je moeite.
Het kost me moeite,
maar je bent er.
Nee, maar ik heb er ook, toen iemand anders dat eerder vroeg, heb ik daar gewoon oprecht heel lang over nagedacht. En dan ga je zoeken.
Ja.
Maar ik ben dan toch bang dat ik een antwoord ga geven wat op dat moment even op mijn pad komt, wat ik niet helemaal meen. Of,
ach, en, joh.
Er zijn wel tunes te vinden, denk ik. Maar ik blijf bij mijn... Bij mijn antwoord.
Ik vind het leuk. Want je klinkt nu ook wel gewoon als iemand die in 1996 is geboren. En zegt dat je gewoon af moet blijven van de originele nummers.
Ja. Dus,
ik ben gewoon een oude man aan het worden.
Ik heb principes. Ik heb ze nog.
Heel goed. Welk nummer verwachten mensen niet dat jij luistert of uit je hoofd kent?
Ik denk dat mensen vaak verwachten bij jongens dat ze niet heel erg meisjes muziek luisteren.
Mm.
Maar Tate McRae, die kwam laatst met de nummer She's All I Wanna Be.
Is dat je tune?
Ja, die vind ik zo goed in elkaar zitten en zo vet. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Fingers Crossed.
Ja.
Maar daarvan had ik al meer verwacht. Mensen snappen wel waarom je dat.
Maar Tate McRae is dan misschien meer girly.
Het is gewoon echt waarvan ik denk dat meisjes uit tweede klas het gewoon helemaal de shit vinden.
En Paul.
En ik dus blijkbaar ook.
Heb je oortjes in? Vraag je af wat Paul luistert? Nou, is dit het waarschijnlijk. Ja. Oké, heel cute.
Ja.
Eerlijk, ik vind het leuk. Ik vraag me altijd af of mensen luisteren als op straat lopen, maar nu is dit het wel gewoon bij jou.
Het is een van de.
Ja.
Het is in ieder geval die waarvan ik denk dat verwachten veel mensen misschien niet.
I agree. Heb jij je telefoon bij je?
Ik heb mijn telefoon bij me.
Mag ik een brutale vraag stellen?
Stel het.
Zou ik je telefoon even... Wil je je Spotify openen? Of je Deezer of je Apple Music? Want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik dacht, ik ga even kijken wat jij luistert. Je hebt een nummer van jezelf klaarstaan.
Ja.
Dat is echt amazing.
Nee, maar dit is niet... Je wou gewoon kijken wat ik heb gezocht, toch?
Ja, ik wil kijken wat je hebt geluisterd.
Maar dit was omdat ik gisteren met een gitarist zat en die speelde akkoorden. En toen zei ik, wow, dit doet me zo erg denken aan een oud liedje van mij. En toen liet ik dat horen.
Ik dacht gewoon, jij komt hier, je bent onderweg naar de H&M. En je bent gewoon lekker je eigen muziek aan het luisteren.
Wat ik fantastisch
zou vinden.
Oh, maar ik doe het vaak genoeg, zeker weten. Maar dan staat het vaak niet al op Spotify. Dan zijn het vaak de demo's.
Dan is het nog nieuw. Maar het ging om dit nummer.
Ja.
Het ging om dit gitaartje.
Hij was gisteren aan het spelen. En ik dacht, hey, dit zijn de akkoorden van dit nummer. En toen liet ik dat horen aan hem.
Hallo, hallo. Ik weet niet wat je doet vandaag.
Dit is nu gaan. Je luistert ook veel podcasts, zie ik.
Klopt. Vaak als ik een dag lang ook muziek heb gemaakt, dan heb ik gewoon geen zin meer om muziek te luisteren daarna.
Maar je wil nog wel iets luisteren?
Maar ik wil nog wel iets luisteren, dus dan zet ik gewoon een podcast aan.
Dus de Zelfs-podcast?
Zelfs-podcast ben ik enorm fan van.
Voordat de bom valt?
Ja, vind ik ook vet.
Maar ik zie geen praatmuziek met me. Wat is dat nou?
Nee,
Jij zei het al, geen muziek. Ik snap het. Het is je vergeven.
En
ik
moet
vind
ook
het
zeggen,
zo leuk om naar jouw lijstje te kijken.
Ja, maar wat anders is denk ik aan mijn lijstje dan aan veel lijstjes, is dat ik wel om een andere reden bepaalde muziek opzoek. Dus als ik bijvoorbeeld denk van, oh, hier zit een kick in.
Het
die moet je echt even.
Het
is echt werkgerelateerde search history.
Maar wat was in dit nummer dan?
Oh, deze piano vind ik gewoon te gek.
Dit is Love Sick.
En een vriend van mij had een nummer gemaakt en ik zat te denken, waar doet de piano me aan denken? En toen heb ik het opgezocht. Maar deze is fantastisch, toch?
Oké, en dan hebben we ook een lijstje. Leuk, ik hou van playlistjes. Oude Nederlandse rap. Door Rosalijn Pronk. Rosalijn, moet je luisteren. Shout-out naar jou. En dan staat bovenaan Be Brave, Seven Alias.
Vind ik ook een heel, heel, heel goede tune. Ja.
SFB, Ronnie Flex. Heel veel Ronnie Flex.
In die lijst?
Ja.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Heel veel. Dit meisje is eigenlijk vooral Ronnie Flex fan. En dan ja. Af en toe staat hij iets anders in.
Ja.
Maar dit meisje heeft dus die playlist gemaakt. Maar er zijn gewoon 12.000 likes op die playlist.
Ja, dat is ziek, hè?
Ik weet niet wie Rozelijn Pronk is, maar je bent echt, je gaat superlekker.
Je gaat superlekker. En ik heb dus in mijn afspeellijsten staat X-Force 5 of zo. En dat staat al bij mijn playlist. En dat luister ik als ik gewoon, dat vullen mijn vrienden en ik dan aan.
Oh, dit is een vriendenlijst, playlist.
Ja, die, en als ik dus niet werkgerelateerd luister, maar gewoon even wil chillen.
Dan zet je dit aan.
Luister ik of die... Of ik heb eentje met mijn vriendin, die heet Me and My Baby.
Aww.
En daar zet ik ook vaak gewoon tunes in die ik heel nice vind. Dus als je wil weten wat ik nice vind om te luisteren als ik chill, moet je even naar de Me and My Baby of de X-Force.
Je hebt daar ook een foto van jullie samen op.
In de tuin.
De cover van de playlist is een foto van jou en je baby. Oké, nou even één liedje dan. Wat luisteren jullie graag samen? We gaan even...
Wat was de laatste die erin staat?
Calvin Harris.
Zo lekker.
En die Pompeii.
Deze vind ik zo... Deze ontdekte ik laatst weer even hoe vet ik deze vind.
Oh, dit vind ik zo'n kutnummer. Ja, sorry.
Ja, vind je dit een kutnummer? Ja, nee, dat kan.
Sorry. Ik kan niet...
Ja, ik vind deze helemaal geweldig.
I was left to my own.
Ja, het heeft geen nostalgische...
Nee, pak me niet. Sorry, Paul.
Nee, dat geeft niet.
Maar ik ben blij dat je baby het waardeert.
Daar ben ik ook blij mee. Ik weet niet eens of zij het waardeert. Maar ik heb een soort van... ik vul hem gewoon aan voor haar.
Ja. Het is wel heel erg cute dat jullie deze playlist hebben.
Ja, toch?
I love it.
Ja.
Paul, dankjewel voor het komen. Ik vond het supergezellig om
even
met je te kletsen.
Ik vond het ook supergezellig. En dankjewel voor having me.
Ja, always. Wat moeten wij in de gaten houden voor jou de komende periode? We zitten nu in juli.
Ja, ik heb dus natuurlijk in mei heb ik hele vette dingen uitgebracht waar ik heel trots op ben.
Ja, super.
Dus ik zou zeggen, ga dat vooral checken.
Ja.
Vraag haar niet waarom. En elektriciteit met Olivia. En er komt natuurlijk, zoals altijd, nog een heleboel aan.
Geweldig. We houden je in de gaten. We volgen je op Instagram.
Ik ga de praatmuziek met mijn podcast zeker ook luisteren.
Thank you. Ik ben blij
volgende
als je
keer dat je
komt.
Kijkt, staat hij erbij.
Ja, yeah, dankjewel.
Beloofd.
Onwijs bedankt. Paul Sina is Artist of the Month bij H&M. Dat betekent dat je zijn muziek kan horen deze maand in de H&M-winkel hier in Amsterdam.
Superleuk.
Mocht je toch lekker aan het shoppen zijn en je hoort Paul op de achtergrond, maak even een filmpje van jezelf. En stuur het naar Paul. Tag
Doe het.
Tag ons. Dat is leuk.
Leuk.
Ik wens je alvast een hele fijne zomer. Fijne tours. Ik denk dat je mega veel gaat meemaken. Dat je heel erg druk bent. Ik hoop je op een festival nog te zien.
Dat zou heel leuk zijn.
Ja,
dat
toch?
Zou heel leuk zijn.
Ik sta links voor, Paul.
Links voor. Ik ga het onthouden.
Dankjewel voor het luisteren. En graag tot de volgende. Doei.
Ciao.
Altijd links voor.
Altijd links voor?
Altijd links voor.
Lekker.
Mocht je me zoeken... Daar ben ik.